Gemeente, wij zijn zo van lieverlee gekomen bij het derde deel van de apostolische geloofsbelijdenis. Vanaf zondag 20 gaat, staat er ook boven, over God de Heilige Geest en onze heiligmaking. De derde persoon van de heilige drie-eenheid. We hebben alweer enige tijd geleden gesproken over God de Vader en onze schepping. Dat waren twee lange zondagen, zondag 9 en zondag 10. Vervolgens hebben we een lange tijd mogen overdenken God de Zoon en onze verlossing. Zondag 11 tot en met zondag 19. 9 lange zondagen. En nu vanavond gaat het over God de Heilige Geest en onze heiligmaking. Zoals u ziet is het maar één korte en ook nog een kleine zondag, één vraag en één antwoord over de Heilige Geest. Dat is weinig. Alweer weinig. Over de wederkomst ging het maar één vraagje en over de Heilige Geest maar één zondag. Toch past dat wel bij het karakter van de Heilige Geest. Het is opvallend als we het Nieuwe Testament nalezen dat de Heilige Geest nooit aandacht vraagt voor zichzelf. Maar dat de Heilige Geest er nou maar op uit is om de Vader te verheerlijken en om de Zoon groot te maken. De Heer Jezus zelf had gezegd in de afscheidsgesprekken in de opperzaal in Johannes, vlak voor zijn lijden en sterven tegen zijn discipelen, ik zal u een ander trooster schenken en die zal mij verheerlijken. De Heilige Geest vraagt dus de aandacht voor de Vader en de Zoon. Is u wel eens opgevallen? Ik ben er vanavond expres mee begonnen, maar andere dominees doen dat ook wel eens. Als het foto en het groet wordt, de groet wordt uitgesproken, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. Begreep ik vroeger niks van wat dat nou betekent, die zeven geesten voor zijn troon. Je hebt toch maar één geest? Ja, zeven, de volheid van de geest, de zeven geesten voor zijn troon wordt als het ware vergeleken met een kandelaar. Zoals de kandelaar, die zevenarmige kandelaar, die stond in het heilige voor de ark. Zo is daar, zou zijn daar die zeven geesten voor zijn troon, als een zevenarmige kandelaar. En een kandelaar die geeft licht. En zo laat die zevenvoudige geest, die volheid van de geest, die laat het volle licht vallen op de Heere Jezus Christus. In mijn eerste gemeente was dat duidelijk in Goudswaard. S'avonds in de winter. Ja, toen had je in de struiken, dat werd nog wel eens regelmatig door vandalisten, werd dat kapot gemaakt. In de struiken had je daar een schijnwerper staan, zo verborgen. Je zag dat niet, maar als het dan winter was en avond was, dan brandde die schijnwerper, die lamp, fel op de toren van de kerk. Prachtig gezicht was dat. Hè, die schijnwerper die liet het volle licht vallen op die kerktoren. Zo laat de Heilige Geest het licht vallen op de Vader en de Zoon. Nou, mocht dat ook vanavond in de preek zo zijn. Ik zet boven de preek Gods goede geest. Drie gedachten. We gaan te leren eerst te letten op zijn wezen. Althans, ik probeer daar iets van te zeggen, zijn wezen. Er staat in antwoord 53, ten eerste dat hij tezamen met de Vader en de Zoon waarachtig en eeuwig God is. Zijn wezen. Ten tweede gaan we letten op zijn wegschenking. Er staat ten tweede dat hij ook mij gegeven is. En ten derde gaan we letten op zijn werk. Staat, opdat hij mij door een waar geloof Christus en al zijn weldaden deelachtig maakt, mij troost en bij mij eeuwig blijft. Gods goede geest zet ik boven de preek. We gaan ten eerste letten op zijn wezen, ten tweede op zijn wegschenking en ten derde op zijn werk. Gemeente, als vanavond gaat over de Heilige Geest, we hebben er veel over nagedacht de laatste week, de laatste weken. Misschien dat ik er nog een extra preek aan ga wijden, als dat wat open gaat vallen. Ik denk dat ik een open deur intrap als ik zeg dat wij leven in een geestarme tijd. Niet een geestloze tijd, dat zeg ik niet, maar wel een geestarme tijd. Gods geest is er nog wel. En hij werkt nog wel. Gelukkig lees ik nergens in de Bijbel van een hemelvaart van de Heilige Geest, dat hij weer weggaat naar boven. Hij is er nog wel en hij werkt ook nog wel, ook onder ons. Dat zou ik beslist niet willen ontkennen, want anders zou ik mijn werk wel heel erg alzuchtend moeten doen. Maar het is meer verborgen, denk ik. Meer ondergronds, meer, ja. We missen dat rijke, dat krachtige van de doorwerking van Gods geest. Weet je, dat gebeurt als er een opwekking komt, een revij. Dan gebeurt dat. Dan gaat die Heilige Geest krachtig waaien in de hof van de kerk. Weet je, dan kan het, en dan gaat het ook buiten onze kaders, boven onze structuren uit. He, dan kunnen er op een gegeven moment mensen zomaar in snikken uitbarsten. Waarom? Omdat die dominee zo allebelabber spreekt? Nee, omdat ze hun zonde voelen. En die zonde bewenen en betreuren voor Gods heilig aangezicht. Er komt dan een belijden naar elkaar en naar God van de zonde die je tegenover hem en tegenover elkaar hebt gedaan. En je gaat er ook radicaal mee breken. Dan komt er iets van radicaliteit. Dan komt er ook een levend geloof in de Heer Jezus. Niet een geloof, ik geloof het. Tegenwoordig geloven we allemaal. Allemaal geloven we wel. Maar als ik je nou vraag, ben je nou met God verzoend? Wat zeg je dan? Dat weet je niet. Dat is de vraag die je moet stellen. Ben je nou met God verzoend? Kijk, als de Heilige Geest gaat werken, dan ga je dat weten. Dat je tot nu toe niet met God verzoend bent. Met al dat geloof waar je over spreekt. Maar dat je dan gaat haken en hunkeren naar de verzoening met die drie enige God. En vanuit dat levende geloof in hem. Ga leven. Dan komt er een vaste hoop. Een hoop op zijn toekomst. En dan komt er een vurige liefde tot hem. Maar ook tot elkaar. Dan kan er geen strootje meer tussen liggen, mensen. Dan zeg je niet, nou ja, laat me zitten. Ik pak een andere deur wel. Ik ga wel aan de andere kant van de tafel of aan de andere kant van de bank zitten. Dan ga ik het goed maken met elkaar. Al is het een weten van jaren en jaren geleden. Dat gebeurt als de Heilige Geest gaat werken. En daar verlang ik naar. En daar bid ik om. En anderen met mij, ook in de gemeente. Weet je, ik wilde maar weer zeggen, je kan gereformeerd zijn zonder de geest. Je kan gereformeerd zijn zonder de geest. Binnenkort, ja, ik weet niet of ik dat nou wel zo moest zeggen, maar ik zeg het toch maar even. Binnenkort is er een lezing over gereformeerde theologie in de stad. Wat interesseert mij dat nou, gereformeerde theologie in de stad? Weet je wat ik nodig heb? De Heilige Geest in de stad. Dat heb ik nodig. Je kan godsdienstig zijn zonder God. Christelijk zonder Christus. Je kan behoudend zijn. Dominee, laten we het een beetje bij het oude houden. Je kan behoudend zijn zonder behouden te zijn. En dat verschrikt mijn hart. Je kan progressief zijn vooruitstreven. Dominee, het moet een beetje hupser in onze tijd. Een beetje meer eigen tijd. Je kan vooruitstrevend zijn zonder verlost te zijn. En dat baart mij verschrikkingen. Als ik je zie ploeteren om het rempedaal te drukken. Rustig aan. Als ik je zie ploeteren om op het gaspedaal te drukken. Ik kan er nog een beetje vooruit gaan in die Maranatenkerk. En ik zie je ziel niet verzoend met God. Ja, je gelooft wel. Ik heb gelezen uit de geloofsbelijdenis van Nicea. Dat het de Heilige Geest is die Heer is en die levend maakt. Kijk gemeente, daar gaat het om. die levend maken de kracht en werking van Gods geest. Ook ambtelijk, ook in de prediking hoor. Ik kan de sterren van de daken preken. Er gebeurt niks. Er gebeurt niks. Ook een prediking heeft geen kracht zonder de werking van Gods geest. Daar ben ik zo diep en stijl van afhankelijk. Al heb ik nou 10 gaven, ook al ligt het nou lekker in het gehoor, maar er worden geen harten gebroken. Er worden geen zondaars bekeerd. Er komen geen jonge lui tot verandering en vernieuwing. Je hoort het aan. Hier gaan we terug. En je hebt er je mening over. Maar het breekt je hart niet. Het breekt je hart niet. Het brengt je niet in de ootmoed terecht. Zeg, dominee, dan moet je andere onderwerpen over gaan preken. Zou dat het zijn? Dat is het. Zal ik eens wat zeggen? Als de Heilige Geest niet werkt, hè, wat voor onderwerp er ook op de kansel komt, maar doe je niks. Het is toch eigenlijk erg dat je weet dat er zondaars verloren gaan, voor eeuwig verloren, en dat het ons niet in beweging zet. Uit ijver voor God en uit liefde voor zondaarszielen die dreigen verloren te gaan, om die mensen te redden. Dan zitten we maar duf in de bank te luisteren. En we hopen dat we zelf toch nog net in de hemel komen, maar als ik nou alleen ben, nou ja, dan ben ik er met de hak over de sloot. Ik wil helemaal niet alleen naar de hemel, ik zou er liefst zoveel mogelijk mee willen nemen. Komt dat toch, dat we zo traag zijn, zo sloom. Weet je, als je hoort over de hemel, hè, die heerlijkheid van de hemel. Als je hoort over dat God dadelijk de kronen gaat aanbieden aan zijn rechtvaardigen. Man, dat zou je toch van moeten doen huppelen van zielenvreugd. Ja, je neemt nog maar een peperen muntje zo. Ja. Nou, wat zijn wij nou, hè? Als je nou hoort van de liefde van Christus. Als je nou hoort van zijn dierbare wonden. Al zou ik je meenemen, ik zou je vastbinden aan het kruis. Dan kijk je nog de andere kant op. Zo koud laat het ons, of niet? Dat is toch al jarenlang hier verkondigd. De hemel en de Heer Jezus. En misschien ook nog wel eens een ernstige preek over de hel en over de dood en over de eeuwigheid. En het laat ons koud. Nou begrijp ik waarom David bidt, mijn ziel kleeft aan het stof. Maak gij mij levend. En gelukkig gebeurt dat ook, want de Heilige Geest is het. De Heer is en die levend maakt. En daar gebruikt hij het woord bij. Ik heb mijn tijd gehad dat ik het nog veel te veel verwachtte van mijn prediking. Dom natuurlijk. Je moet overal achter komen in het geestelijk leven. Overal achtergebracht worden. Nee, waar het van afhangt is ook niet aan uw welwillendheid om naar mij te luisteren. Nee hoor, ook al zit je dwars in de bank vanavond. Maar als de Heilige Geest één woord toepast, dan ga jij onderuit. Voor hem. O, die Heilige Geest. Nou, de eerste gedachte. Dat is zijn wezen. Wie is hij toch? Ik ga daar een paar dingen over zeggen. Er staat ten eerste dat hij tezamen met de Vader en de Zoon waarachter een eeuwig God is. Het is dus een goddelijk persoon. Die tezamen met de Vader en de Zoon waarachtig en eeuwig God is. De Heilige Geest is geen het, maar een hij. Niet een iets, maar vooral een iemand, een persoon, de derde persoon. Het is trouwens heel opvallend, even tussen haakjes, dat de Heilige Geest in het Latijn, in het Grieks en het Hebreeuws alle drie een ander geslacht hebben. In het Latijn is het spiritus, dat is mannelijk woord. In het Grieks is het pneuma, dat is een onzijdig, een neutrum, een onzijdig woord. En in het Hebreeuws is het ruach, dat is een vrouwelijk woord. Typisch heilig, hè? Wat is de Heilige Geest nou? Mannelijk, vrouwelijk, onzijdig. Nou, er wordt altijd over een hij gesproken in de Bijbel. En toch heeft die Heilige Geest ook moederlijke trekken. Daar kom ik dadelijk nog even iets over te zeggen. Er was dus een heilig samenzijn eer dat de wereld er was. Was er een heilig samenzijn van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. God was niet alleen, God was niet eenzaam, had ook geen mensen nodig. Daar was een eeuwige liefde tussen die drie goddelijke personen. Van voor de grondlegging der wereld. Augustinus zegt in een beroemd woord, in zijn moeilijk boek over de drie eenheid, hij zegt, die Heilige Geest, dat was de band van de liefde tussen de Vader en de Zoon. God is liefde. Wie heeft hij dan bemind? Nou, die drie goddelijke personen hebben elkaar bemind. Ja. Een goddelijk persoon. Wie is hij? Hij is niet alleen een goddelijk persoon, ook een belangrijk persoon. Je komt de Heilige Geest overal tegen. Niet alleen op de Pinksterdag. Maar je komt hem al tegen, kinderen, in Genesis 1. Bijna het eerste vers. In Genesis 1, vers 2, kom je hem tegen. Dat die Heilige Geest als een... En hij zweefde over de wateren. En daar staat er een woord in de grondtekst. Dat betekent een zweven als van een moedervogel. Over het ei van deze planeet. Zwevend, broedend. Ja, komt er wat uit tevoorschijn. Als die geest gaat zweven over de gemeente. Al is het een chaos, al is het een duisternis. En de aarde was woest en ledig en er was duisternis over de afgrond. Als die geest gaat zweven over de gemeente, dan komt er licht. Dan gaat er wat gebeuren. Je komt hem al tegen in Genesis 1. En je komt hem ook tegen in het laatste hoofdstuk van de Bijbel. Openbaring 22. En de geest en de bruid zeggen, kom, kom. Daar zie je dat die geest aan het roepen is. Dat die Heilige Geest de bruidsgemeente gaande maakt om te roepen, kom toch terug, Heer Jezus. Je komt er tegen van het begin en in het midden en in het einde van, aan het einde van de Bijbel. We komen de geest ook tegen in het begin van ons leven, bij de doop. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. We komen de geest tegen aan het eind van elke kerkdienst. Als u de zegen meekrijgt, de genade van de Heer Jezus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest. Een belangrijk persoon. Zonder het werk van die geest, dan zou God, het werk van God de Vader, zijn verkiezing, en het werk van God de Zoon, de verlossing, en alles wat hij heeft gedaan, dat zou geen nut voor ons hebben, weet je dat? Die geest is het die het thuis brengt, die er ons deel aan geeft, zodat het ook ons persoonlijk thuis gebracht wordt. Zodat we het gaan toe-eigenen. Door die geest wordt het effectief. Zonder de Heilige Geest, hè, dan ben ik en blijf ik blind en doof voor de muziek van het evangelie. Ik blijf doof. Al wordt de zoetheid van de hemel, al wordt mij de liefde van Christus verkondigd. En de ernst van het verloren gaan. Ik blijf doof voor de muziek van het evangelie. En ik blijf blind voor het schilderij van Jezus Christus en die gekruisigd. Dat is nou ons in onze doodstaat. Zo dood zijn we nou, dat het ons gewoon geen fluit zegt. Je kan in goede grond gepoot zijn, beetje zon, beetje aarde, beetje kunstmest, een beetje regen. En als de plant dood is, krijg je geen groei. Je kan de Bijbel lezen, preken horen, bandjes beluisteren. En dat doet je allemaal niks. Maar het is niet hopeloos, want de Heere, de Heilige Geest is Heere en Hij maakt levend. Dat doet Hij. En dat doet hij nog steeds. Het is de geest die mij doet zeggen, Jezus Christus is mijn Heer. En het is de geest die mij doet zeggen, Abba, lieve Vader. Het is een goddelijk persoon. Het is een belangrijk persoon. Nog iets, die Heilige Geest is een teergevoelig persoon. De Heilige Geest heeft iets moederlijks in de Bijbel. Ik had het al over die moedervogel en zo. En over dat vrouwelijke woord in het Hebreeuws, ruach. Je ziet het er ook een naam trooster. Als ik aan een kind zou vragen, wie troost jou nou altijd? 9 van de 10 zeggen, dat doet mama. Dat doet mama. Precies, zo hoort het. Dan ben je een goede moeder. Dan zullen ze als eerste zeggen, mama. Die trooster, dat is ook iets wat bij uitstek moederlijk is. De Heilige Geest is een tegenvoelige persoon, wordt gauw bedroefd. En als de Heilige Geest bedroefd wordt, mensen, dan trekt hij zich terug in je leven. We kunnen hem bedroeven, smarten aandoen, weerstaan, staat er in de Bijbel. Als we verzuimen de genademiddelen te gebruiken. Ja, als je je Bijbel verwaarloost. En als je het bidden, nou ja, dat doe je wel als je een keer tijd hebt, als je een keer zin hebt. En als je die kerkgang, nou ja, we wonen niet altijd zin, bij maar ook wel een keer leren hoor. Ja, je bent daar slordig in, dan ga je dat merken. Dan ga je dat merken, dan gaat het je minder zeggen. En dan ligt het altijd aan een ander, maar dan zeg ik, het ligt aan jou, omdat je te slordig omgaat met de gemiddelen die God je geeft. Als je de verborgen omgang met de Heer verwaarloost, dan ga je, tenminste als je geestelijk leven hebt, dan ga je dat merken. Als je geen geestelijk leven hebt, dan merk je niet, want je bent toch dood in zonde en misdaad. Dat zeg je toch al niks. Maar als je leven uit God hebt, dan ga je dat merken. David was daar nou zo bang voor, hè? Zo lees ik Psalm 51, we hebben het gezongen. David was er zo bang voor. Hij wist, hij was fout geweest. Hij had wat gedaan met die buurvrouw van hem. Dat was helemaal verkeerd. En weet je wat er dan gaat gebeuren? De Heilige Geest gaat zich terugtrekken. Hij heeft de geest bedroefd. Ja. Nou, dat kan je lang volhouden hoor. Maar je hebt geen vrede van binnen. Je hebt geen vrede van binnen. Hij leefde er maanden en maanden overheen. Van nou ja, het zal wel gaan. Ik doe nou net of er niks aan de hand is. Maar God stapt nergens overheen. En weet je wat er dan gebeurt? Van binnen kwijnt hij weg. Zijn beenderen kwijnden weg in zijn brullen de ganse dag. Hij voelde dat hij de vrede met God kwijt was. De vreugde was weg. Nou, op een gegeven moment, dan knakt hij. Ja hoor, gij zijt die man Nathan, dan knakt hij voor God. En dan gaat hij smeken, ai, laat van mij uw heilige geest niet scheiden. Die kan alleen mij in het rechte spoor leiden. Geef mij weer de vreugde van het heil, hoort u dat? Hij zegt niet, geef mij weer uw heil. Dat heil, dat ligt vast. Daar kan niemand hem ongedaan maken. Maar hij was zijn vreugde kwijt. Hij was zijn vreugde kwijt. En nou zou ik een trappetje wel eens af willen komen. En nou zou ik u wel eens willen vragen, beste mensen. Heb je nou nog vreugde in Christus? Smaak u nou nog vreugde in de gemeenschap met hem? Of zeg ik van, nou dat vind ik allemaal maar bevindelijke taal, dominee. Vind ik eigenlijk allemaal niks. Ik zal u vertellen, dat is geen hobby van me. Dit is wezenlijke taal. Wezenlijk. Dit is Bijbelse taal. Geef mij weer de vreugde van uw heil. Dat is een Bijbeltekst, die ik noem. Hij was die vreugde kwijtgeraakt en hij wist, het is mijn schuld. Het heeft wel 9 maanden geduurd dat hij dat ging erkennen dat het zijn schuld was. Het was wel waar. Ik wil er maar mee zeggen, de Heilige Geest is een tegenvoelig persoon. Als je slordig leeft, dan trekt hij zich uit je leven terug. En dat ga je onherroepelijk merken. De Heilige Geest is ook een gewillig persoon. Gewillig. Gewillig. Hoe dan? Nou, hij is zo gewillig om je zalig te maken. De drie enige God is zo'n gewillige God. Is u dat wel eens opgevallen? Geweldig. Het zou je hart bij wijze van spreken kunnen breken. Als je ziet dat God niet alleen almachtig is, maar dat hij ook een gewillig God is. God de Vader, wat staat er van in de Bijbel? Die wil dat alle mensen zalig worden. Wat een gewillige Vader heb ik. God de Zoon, de Heer Jezus, die wil, hoe menigmaal, heb ik uw kinderen bijeen willen vergaderen, gelijk een hen naar kiekens. De Heer Jezus, die wil allen onder zijn vleugelen vergaderen. Hij wil dat. En de Heilige Geest, in het doopformulier lees ik dat de Heilige Geest in ons wonen wil. Dus niet alleen, moet ik vanavond zeggen, de Geest moet het doen. De Geest die wil het doen. We hebben een gewillige God. Geweldig. Wat kan ik nog meer zeggen over de Heilige Geest? Goddelijk persoon, een belangrijk persoon, een gevoelig persoon, een gewillig persoon. Hij is ook een heilig persoon. Heilig. Een heilige geest. In de wereld heerst de tijdgeest. Onheilige geest. Onreine geesten. En die je besmeuren, die je bevlekken. Met taal, met dingen die je ziet, hoort, leest. Die je bevlekken van binnen. Die boze geest, die onreine geest die je altijd van de Here af wil trekken of af wil houden. Er kan in de kerk ook een verkeerde geest heersen. Als het verdeling geeft en ons niet drijft naar de voet van het kruis, als het verdeeldheid geeft, dan is dat niet van de Heilige Geest. Maar dan is er een verkeerde geest in de kerk. De Heilige Geest die werkt altijd op Christus aan. En die werkt er ook op aan dat Christus in mijn leven gestalte gaat krijgen. Zodat ik heilig word. Niet zonderloos, maar wel gericht toegewijd aan Hem. Een heilig persoon die heilig maakt. Weet je, in die oude boeken lees je wel eens, daar is een binnenwerk van de geest en er is een buitenwerk van de geest. Ik denk dat ik het daarmee eens ben. Er is een binnenwerk van de geest, dat wil zeggen van binnen worden er dingen op orde gezet. Van binnen worden er, gaan er dingen uit die God niet kunnen behagen. Van binnen word ik gereinigd van smet. Van binnen wordt mijn gedachten en mijn gevoelens en mijn wil, die wordt gericht op God. Dat is het binnenwerk van Gods geest. Weet je, ik ga het ook voelen. Ik ga het ook voelen. Ik heb eens gelezen bij Ryle, ik zeg dat maar om een beetje achter te verschuilen, want ik denk, ja, Van Kampen zeg maar. Ik heb het eens gelezen bij Ryle, maar ja, de schrift zegt het ook. En dat is natuurlijk uitsluitend waar je voor moet buigen. Hij zegt, als je nou nog nooit iets gevoeld hebt, heb je nog nooit iets bezeten. Als je nou nog nooit iets gevoeld hebt, kijk, de Heilige Geest maakt, hij is gevoelig, maar hij maakt jou ook gevoelig. Ja? Als je nou nog nooit iets gevoeld hebt, dan heb je nog nooit iets van God gekregen, nog nooit iets bezeten. Zwaar. Dat binnenwerk van de Geest. Weet je, toen de Heere pas in mijn leven kwam, als ik dan de naam van de Heere Jezus hoorde, dan was mijn dag goed. Want dat was de naam van mijn liefste. Dat was de naam van Hem die mij gered heeft. En dat deed me wat. Ook mijn gevoelsleven. Ook mijn gevoelsleven wordt door die geest in beslag genomen. Door die Heilige Geest. En mijn verstandsleven en mijn willen. Dat is binnenwerk. En het buitenwerk dat is, dat het niet alleen gevoeld wordt, maar dat het ook gemerkt wordt. Je ziet het aan de koersverandering in het leven van de mens. Als je nou door de geest geleid wordt, of je wordt ja, door een andere geest geleid. Nou, dat is één. Tweede gedachte, de wegschenking. Er staat, ten andere dat hij ook mij gegeven is. Kinderen, jullie moeten er eens op letten hoe vaak dat woordje mij voorkomt in dit korte antwoord. Ik ga het even tellen. Dat hij ook mij gegeven is, dat één. Of dat hij mij door een waar geloven Christus en al zijn weldaden deelachtig maken, mij troosten en bij mij eeuwig blijven. Dus in dit korte antwoord wordt vier keer dat woordje mij gebruikt. Dat wil dus zeggen dat het heel persoonlijk erop aankomt in dit antwoord. Dat hij ook mij gegeven is, die Heilige Geest. Van wie? Van de Vader of de Zoon? Nou, allebei. De Heer Jezus zegt in Johannes 14, ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven. Die trooster komt van de Vader. In Johannes 15 zegt de Heer Jezus, de trooster die ik zal zenden. De trooster komt ook van de Zoon. Gegeven uit de milde handen van de Vader, via de doorboorde handen van de Zoon, aan zijn kerk. Ja, in dit geval ook aan mij, dat hij ook mij gegeven is. Wonderlijk, hè, gemeente. Met kerst zou je kunnen zeggen, al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft. En met Pinksteren zou je kunnen zeggen, al zo lief heeft Christus zijn gemeente gehad, dat hij zijn geest gegeven heeft. He, het is liefde, oneindige liefde, dat de Heere in zijn menswording kerst onze natuur heeft aangenomen. Maar het is ook oneindige liefde dat de Heere door zijn geest met Pinksteren in de gemeente kwam en in mijn hart wil wonen. nog dichterbijer dan dichtbij. De Heere Jezus was op aarde met zijn discipelen en door de Pinksterdag komt hij in zijn discipelen. Die derde persoon die wil woning maken in mijn hart. Wonderlijk, kan niet begrijpen. Die Heilige Geest, dat hij nou wil wonen in een mens van vlees en bloed. Een mens die stof en as is. En een mens die bovendien nog vol zit met schuld en smet. En dat die Heilige Geest nou daar wil wonen. Lichaam, tempel van de Geest. In die kleine ruimte. Hier van binnen. Hier van binnen. Kijk, dat gaat gebeuren als je tot geloof mag komen. Tot waarachtig geloof in de Heere Jezus Christus. Weet je wat dat gaat gebeuren? Kent u dat boek? Ouderen zullen dat wel kennen. Ouderen zullen wel kennen. Dat boek van Bunyan over de Heilige Oorlog. Mooi boek. Mooi boek. Het gaat over stad, mensenziel. Nou, op een gegeven moment dan wordt dat stad, mensenziel, die wordt dan veroverd, hè? Door vorst Immanuel. En dan trekt Immanuel erin. In die stad mensenziel. En dan wappert de banier, de kruisvlag van vorst Immanuel, die wappert op de toren van stad mensenziel. En dan komt die Heilige Geest, komt daarin mee. En weet je wat die geest dan gaat doen in je hart? In die stad mensenziel. Het beeld van God weer oprichten. In die stad mensenziel. Dat doet de geest. Zodat je, simpel gezegd, zodat je weer op God gaat lijken. Zodat je het beeld van zijn zoon gaat vertonen in je leven. Daar is die geest mee bezig in het leven van een christen. Dat hij ook mij gegeven is. Een kind van God die mag zeggen. Weet je, er is ooit eens een dichter geweest. In de 19e eeuw die zei, ik ben een God in het diepst van mijn gedachten. Wie was het ook alweer? Kloos. Willem Kloos. Ik ben een God in het diepst van mijn gedachten. Een christen mag zeggen, ik heb een God in het diepst van mijn hart. Namelijk de Heilige Geest. Ook mij gegeven is. Hoe weet ik dat nou, dominee, dat de geest in mijn hart woont? Hoe weet ik dat? Moet je dat weten? Ja, dat moet je weten. Natuurlijk moet je dat weten. Er staat in de Bijbel, als de geest niet in je woont, dan behoor je Christus niet toe. Hoe weet ik dat dan, dat de Heilige Geest ook mij gegeven is? Ja, dat zie je. Nou, dat is dat binnenwerk. En dat buitenwerk. En we gaan dadelijk bij de derde gedachte zien dat die geest verbindt aan Christus, als een weldaden. Dat zie je in de vruchten van die geest, die in je leven eerst een klein knopje. En dan de bloesem, en dan de vrucht. Dat die vrucht van de geest in je leven gaan komen. Welke vruchten? Nou, liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, matigheid. Dat gaat van lievelee, dat ruwe, dat botte, dat scherpe, dat harde. Dat gaat weg, hè? Dat gaat weg. Je gaat op de Heere Jezus lijken. Ja. Die geest wordt nog steeds gegeven, gemeente. Gratis. Dat doet de Heere nou helemaal voor niks. Zal dat er vanavond zullen zijn die zeggen, ja, dat mis ik nou, hè, die geest. Die geest. Ik heb het idee dat ik het allemaal nog zelf moet doen, dat ik het zelf in stand moet houden. Dat ik zelf gewoon mij... Nee, Gods geest doet het. En die geeft de Heere nou zo graag op aanvraag. Ik lees heel vaak in de Bijbel dat op het gebed die geest gaat komen. Zelfs bij de Heere Jezus. Als hij gedoopt wordt... En dan staat er en hij kwam uit het water en hij bad. En toen kwam die geest als een duif neerdalen uit de hemel. En in die 10 dagen tussen hemelvaart en Pinkster, wat hebben ze gedaan? Nou, de Heer had gezegd, jullie krijgen de geest. Nou, dan gaan we gewoon lekker op zitten wachten tot die geest komt. Nee, ze hebben niet zitten wachten, ze hebben hun handen. Ze hebben daar samen een 10-daagse bidstond gehouden. En op het gebed kwam het. Indien dan gij die boosheid weet uw kinderen goede gaven te geven. Je geeft geen steen voor broden, een slang voor vissen niet. Dat doe je niet. Hoeveel te meer zal de hemelse Vader zijn geest geven aan degene die hem daarom bidden. Ik hoop dat dat gebeurt. In de huiskringen. We hebben één keer in de maand een Bijbel. Een Bijbellezing over openbaring. Dan beginnen we met een gebedskring. Dat is heel fijn. En dan bidden we om die geest. Telkens maar weer. Niet eenmalig, maar telkens maar weer. En ik hoop ook dat gebeurt op de huiskringen. Op elke huiskring van de zeven of de acht die er zijn. Samen bidden om de Heilige Geest. He, als een kind vraagt aan een vader om brood, dat doet hij niet één keer in zijn leven. Nee, een kind vraagt vader om brood. Nou ja, eigenlijk elke dag. Het gaat niet om het eenmalig vragen. Het gaat om het telkens weer vragen. Om telkens weer vervuld te mogen worden. Om een geestelijk christen te mogen zijn. En geen vleeselijke christen. Om telkens weer met die geest vervuld te worden. Ook mij. Mag ik dat dan zomaar bidden? Voor mezelf? En voor de kring? En voor de gemeente? Ja, natuurlijk mag dat. De Heer wil erom gebeden zijn. Ik denk aan een lied. Ook mij. Heilige Geest wil niet voorbij gaan. Gij geeft blinden de ogen weer. Daar heb je het, hè? Dan ga je het zien, het schilderij van het evangelie. Heer, ik hoor van rijke zegen. Heilige Geest wil niet voorbij gaan. Gij geeft blinden de ogen weer. Wil, o wil nu bij mij stilstaan. En werk in mij met kracht, o Heer. Ook in mij, ook in mij. Werk ook door uw kracht in mij. Dat is mijn gebed. En ik hoop dat dat ook uw gebed voor mij is. Werk ook door uw kracht in dat mannetje op de preekstoel. Derde gedachte. Zijn wegschenking hebben we gehad. We hebben het gehad over zijn wezen. Een goddelijk persoon, belangrijk persoon, gevoelig persoon, gewillig persoon, heilig persoon. We hebben het gehad over zijn wegschenking, ook mij gegeven is, geschonken is. En de derde gedachte is zijn werk. Dat is de laatste regel. Dat hij ook mij gegeven, opdat hij mij door een waar geloof Christus en al zijn weldaden deelachtig maakt, mij troost en eeuwig bij me blijft. Hij doet dus drie dingen. Hij maakt mij Christus en al zijn weldaden deelachtig, 1. Hij troost mij, 2. En hij blijft eeuwig bij mij. Wel, beste mensen. Al zou je nou zeggen, dominee, ik kan het allemaal wel volgen, maar ik vind het zo moeilijk ook voor mijn kinderen. Oké, dat is waar. Dat is mooi. Kinderen, mag ik voor jullie een voorbeeld gebruiken? Ik vind het altijd het mooiste voorbeeld. Je moet het een beetje snappen. Maar mag ik voor jullie een voorbeeld gebruiken? Dat je het een beetje gaat snappen wat nou het werk van Gods Geest is. Dan ga ik met jullie terug naar het Oude Testament, naar Genesis, naar het leven van Abraham en van Isaac. Nou, Abraham, de vader, Isaac, de zoon. Die zoon die heeft zichzelf opgeofferd op de berg Moria. He, Abraham die zijn zoon moest offeren. Hij kreeg hem weer terug. Het was zijn enige zoon die hij lief had. En dan daarna, na dat hele gedoe met die berg Moria. Daarna lezen we dat, dan moet er een vrouw voor Isaac worden gezocht. Isaac zelf mocht dat niet doen, die was in het land. En dan moet er een vrouw voor Isaac worden gezocht. Dan lezen we dat Abraham op een gegeven moment zijn knecht roept, Eliezer. En dan moet die knecht uitgaan van de vader en de zoon, Abraham en Isaac. Dan moet hij uitgaan naar dat vergelegen land om daar een bruid voor Isaac te werven. Nou, dat vind ik zo'n mooi beeld van wat nou de Heilige Geest doet. Abraham is een beeld van God de Vader. Isaac is een beeld van God de Zoon. Die het werk op Golgotha volbracht heeft. Moria Golgotha. Die nu in de hemel is, het hemelse Kanaan. En toen is de Heilige Geest uitgezonden van de Vader en de Zoon op de Pinksterdag naar deze aarde, het vergelegen land, om hier een bruid voor Christus te werven. Nou, dan gaat hij op zoek in dat vergelegen land, Eliezer. En dan ontmoet hij Rebecca. En dan gaat hij, en dat doet Gods Geest nou, hè. Ik hoop dat dat vanavond ook zo is bij u en bij jou en bij mij. Dan gaat die Eliezer, die gaat niet zeggen van, Rebecca, dan moet je goed luisteren. Als jij niet naar Isaac gaat, dan ga jij voor... Nee. Weet je wat Eliezer gaat doen? Die ontmoet daar Rebecca en dan probeert hij haar hart in te winnen door de liefde van die bruidegom. Zo doet Eliezer dat. En dan komt hij, dan stalt hij de schatten uit. Had hij meegenomen zijn tas. En dan stalt hij de schatten uit die Isaac heeft. Zo'n voorhoofdsieselen, zo'n gouden armbanden, zo'n hoop geld. En neusringen, en weet ik veel allemaal of ze in die tijd opdeden en indeden en aandeden. Maar allemaal prachtige dingen. Nou. En van lieve leed, terwijl die Eliezer aan het vertellen is en het laat zien, hè. Aan het vertellen is wie nou zijn meester is, Isaac. En de vader van die meester Abraham, terwijl hij aan het vertellen is, wordt dat hart van Rebecca, dat wordt gaande gemaakt. En dan komt hij op een gegeven moment, dan komt hij op het punt en zegt hij, nou wat doe je nou, Rebecca, wat doe je? En is ja of nee? En op dat punt zegt ze, ja, ik zal trekken, ik ga mee. En dat vind ik nou zo geweldig, gemeente, want ze had die bruidegom nog nooit gezien. Maar wat ze nou van die man gehoord had, van die Isaac gehoord had, dat had haar hart gaande gemaakt. En zo is het met ons ook. Ik heb de Heer Jezus nog nooit gezien. Maar wat ik van hem gelezen en gehoord heb, dat heeft mijn hart gaande gemaakt. Dat ik op een gegeven moment zeg, ja Heere, u kiest mijn hart in alle ramp en smart eeuwig tot zijn koning. Ik zal trekken in het uur van mijn belijdenis. Oh, die Eliezer maar vertellen wie die Isaac is, hè. Alles aan hem en alles van hem. Kijk maar, is gans begeerlijk. Ik zal trekken. Toen komt er een breuk. En toen verliet ze alles wat haar beminnends en begerenswaardig scheen. Haar verleden. Dat liet ze achter. En ze ging mee met die Eliezer, die een geestelijke leidsman was tot Isaac. En dat doet de geest nou. Dat noemen we voor de theologen onder ons, dat noem ik nou de toeleidende weg. Is er een toeleidende weg? Ja, natuurlijk. Natuurlijk is er een toeleidende weg. Hè? Alleen anders dan u denkt. Een toeleidende weg, dat wil zeggen een toeleidende weg naar Christus in de hemel. Dat is de weg van de heiligmaking. Onderweg ging Eliezer mee. En die weg was voor Rebecca wel een woestijnweg. Ja, dat wel. Maar hij bleef bij haar. En hij troost haar, zoals het hier staat, dat hij mij troost en bij eeuwig bij mij blijven. En als het voor die Rebecca erg lang duurde, en ze wel eens erg moe werd, zijn we er nou nog niet bij die man? Zijn we er nou nog niet? En als het wel eens niet zag zitten, van hoe lang nog, was daar die Eliezer, hè? En die bemoedigde haar weer, met zijn pep talk. Dan vertroostte die haar weer. Eliezer blijft maar vertellen over het offer wat Isaac bracht. En over de vader van die zoon, die bereid was zijn zoon te geven. En de rijkdom van die vader en de rijkdom van de zoon. En de liefde van die vader en de liefde van die zoon. Zo rijk, zoveel. Weet je, heb ik een vraag voor u. Kinderen van God in ons midden. Ik moet geloof ik gaan eindigen. Ja. Nou heb ik een vraag voor u. Kinderen van God in ons midden. Wanneer had Rebecca het nou onder... Kunt u me volgen? Onderweg. Wanneer had Rebecca het nou het allermoeilijkst tijdens die weg naar haar hemelse bruidegom? Weet je wanneer ze het allermoeilijkst had? Als Eliezer zijn mond hield. Dan is het allermoeilijkst. Want dan had ze... Ja, als je met een zwijgende Eliezer te maken heeft, dan had ze geen bron meer waardoor ze gevoed werd. Waardoor de verhalen van Isaac en Abraham naar haar toe kwamen. Waardoor haar hart moed bleef vatten. Weet je wanneer ik het moeilijkst heb, gemeente? Wanneer de Heilige Geest zwijgt. En als ik dat woord van die Geest lees en het zegt me niks, dan heb ik het moeilijkst. De geest legt de band. De band, hè? De matchmaker. De bruidswerver. De band tussen een zondaar en de Heer Jezus. Hij legt die band. Hij verbindt ze aan elkaar. De bruggen bouwen. Hij legt die band. En weet je wat die band is? De geest legt die band. En het geloof is de band. Ik vind het mooi dat hier de catechismus spreekt over het liefste werk van de geest. Dat is om nou aan Christus en al zijn weldaden ons deelachtig te maken. Ziet u het? Om nou Christus, Isaac, en al zijn weldaden, al die schatten die hij uitgestald heeft, om nou Rebecca aan die Isaac en zijn weldaden te verbinden. Dat doet Eliezer. De Heilige Geest die verbindt mij met Christus en al zijn weldaden. Dat is het liefste werk wat de geest doet. Hier wordt niet gesproken over het overtuigend werk van de geest, maar over het liefste werk. Om aan de Heer Jezus te verbinden. Dat is eigenlijk, dat is het voornaamste werk van de geest. En dan moet u letten op de volgorde. Er staat eerst aan Christus en dan aan zijn weldaden. Dat is natuurlijk logisch. Als er echte liefde is, dan gaat het niet om die weldaden, maar dan gaat het om die persoon. Eerst aan Christus en dan aan de weldaden. Het is geen best teken als je gaat trouwen dit jaar. Dan zeg je, nou, ik trouw, waarom trouw je nou met die knul? Nou, die heb een goed salaris. Ik zit voorlopig trouwens houden, zeggen ze toch? Ik zie goed. Nou, als dat zo is, dan is het niet goed, natuurlijk. Je trouwt niet om dat goede salaris van je man. Dat mooie huis waar je komt te wonen. En je trouwt omdat je, om die persoon. Al zou hij nou zo arm zijn als Lazarus. Al zou hij nou waar ze niks hebben. Maar ik heb die persoon zelf lief gekregen, juist. En daarom staat er hier Christus, eerste persoon en dan zijn weldaden. He, al zou Rebecca zeggen, nou ik vind Isaac, ik zie Isaac wel zitten, want die armbanden en die gouden armringen en die hoofdvoorafsiezen, die zijn zo mooi. Nee, daarvoor deed ze het niet, maar ze zag achter die weldaden, zag ze de weldoener. Kijk, eerst wordt de zaligmaker genoemd en ten tweede de zaligheid. Het gaat om die persoon. En dat hij mij troost. Met troost onderweg, bemoedigd inderdaad, troost. Dat wil zeggen, hij heeft me lief, troosten. Hoe troost de Heilige Geest? Nou, door middel van het woord, door middel van Jezus zelf. Hij troost mij door middel, ja, om het te wijzen op Christus, want hij is de vertroosting van Israël. Daarmee troost hij mij. En dat hij eeuwig bij mij blijft. Oh ja. Als hij zwijgt, heb ik het moeilijkst. En toch gaat hij niet van me weg. Hij blijft altijd bij mij. Hij wijkt niet van mij. Hij kan zich tijdelijk terugtrekken als ik hem bedroef, heb ik het over gehad. Dan raak je de blijdschap kwijt van het heil. De vreugde in het bidden. De vreugde in het bidden. Raak je kwijt. Het blijdschap smaakt mijn ziel wanneer ik voor u kniel. Ja, ja. Nou, dat vestje mogen ze van me overslaan hoor. Het is meestal even een paar minuten, dan sta ik alweer op, heb ik mijn gebedje alweer gedaan. Nou, dan bent u waarschijnlijk, dan heeft de Heilige Geest zich teruggetrokken in uw leven. Dan vind je niet meer de vreugde in het gebed. Blijdschap in het bidden, dat raak je dan kwijt. Het zoete van het avondmaal raak je dan kwijt. Je gaat aan het avondmaal, hè. Maar dat zoete, die gemeenschap, ik weet niet hoe ik dat moet zeggen. Ik weet niet hoe ik dat moet zeggen. Dat voel je aan of dat voel je niet aan. Dat zoete, dat tere, die omgang met hem, dat raak je kwijt. Die blijdschap in het bidden, de vreugde over het heil, dat zoete in het avondmaal, de troost voor je hart, dat raak je dan kwijt. En toch gaat hij nooit helemaal weg. Gelukkig niet. Die eeuwig bij mij blijft. Het kan wel eens app zijn. App. En dan bid ik maar weer om de vloed. Om de vloed. Dat de vloed mag komen. Dat het weer vol mag worden. Dat mijn hart weer tot aan de rand gevuld mag worden. Heren, maak het toch springtij in de kerk. Nou gemeente, ik heb vanavond heel wat gezegd. Ik had heel wat op mijn hart ook vanavond eerlijk gezegd. Er is een verlangen in mijn hart. Naar de krachtige werking van Gods geest. In gemeente, in mijn huis, in mijn hart. In Rotterdam-Zuid. In de verschillende kerkgenootschappen. O Heilige Geest, ga weer waaien in de hof van uw kerk. Ja. Doe dat, Heren. En dan zou ik het fijn vinden, dan zou u naar Maranatenkerk beginnen, Heren. Maar zou u nou bij het leger des heils beginnen, aan de overkant vind ik het ook goed. Als uw naam maar wordt verheerlijk, als er maar zondaars worden gered. Als er maar weer zielen vol mogen worden met de vreugde over uw heil. Christus, En al zijn weldaden. Ja, gemeente. Het gaat om die persoon. Daar gaat het om. En die weldaden, dat is maar toegift. Het is tijd. Nou had ik tegen mijn dochter gezegd, aan het eind van de preek ga ik nog een voorbeeld noemen voor jou. Dus ik kan nog geen amen zeggen, dat snap je. Nou, dan let je even op. Komt-ie. Christus en al zijn weldaden. Nou, ik heb het wel gelezen, kinderen. Ik lees wel eens meer wat. Luister. Een verhaal wat me trof. Om dan duidelijk te maken het verschil tussen de Heer Jezus, de persoon, en zijn rijkdom. Jaren geleden, ik denk in de 19e eeuw, Amerika. Was een enorm rijk gezin. Vader en moeder, en die hadden een zoon. En die zoon, die was nogal ziekelijk. Die moeder, die stierf eerst. Vrij gauw daarna stierf die jongen. En enkele jaren daarna stierf die rijke vader. Nou, dan zou die hele boel verkocht moeten worden natuurlijk. Door een openbare verkoping. Prachtige banken, een rijke man. Antieke kasten, porseleinen potten, mooie stoelen, zilver, goud, schalen, wandklok, schitterend. Heel veel mensen hadden belangstelling natuurlijk om die spulletjes te kunnen kopen bij opbod. Nou, de notaris kwam eraan te pas. En de notaris had 2 enveloppen. Dat had die rijke man nog klaargemaakt. 2 enveloppen. Die moesten geopend worden voordat de openbare verkoping begon. Nou, de eerste envelop werd geopend. Daar stond iets in over zijn laatste wilsbeschikking. Die werd voorgelezen. Er stond dit in. Dat had die rijke vader dus geschreven. Hè? Vlak voordat de spulletjes zouden worden verkocht. Ik wil dat als eerste het portret van mijn zoon verkocht wordt. Nou, er was natuurlijk niet zoveel belangstelling voor. Dat joch dat had er altijd ziekelijk en bleek uitgezien en er was een portret van gemaakt. Nou ja, dat... Nou, er was niet veel belangstelling. Ten slotte was er toch één verpleegster, een oude verpleegster, die had er belangstelling voor. Ze bood erop. En ze kocht dat portret van die gestorven zoon van de rijke man. Die oude verpleegster die had dat jochie nog verpleegd. En dat had dat joch leren kennen. En ze was van die jongen gaan houden. En daarom had ze zijn portret gekocht. Nou, en toen werd de tweede envelop opengemaakt. Er stond ook de laatste wilsbeschikking van de rijke vader in. En die werd voorgelezen door de notaris. Weet je wat erop stond? Dit. Diegene die zoveel van mijn enige zoon gehouden heeft, dat hij zijn portret gekocht heeft, aan die vermaak ik alles. En die krijgt de rest. Voelt u nou het verschil tussen Christus en zijn weldaden? In de kerk zijn er ontzettend veel prachtige meubeltjes en schalen en potten te koop. Een kind van God kan je worden. En je kan naar de hemel en je kan de hel ontvluchten. En je kan een erfenis krijgen en een koninkrijk straks. Ontzettend mooi allemaal. Maar dan hoop ik dat er velen zullen zijn, net als die oude zuster. Er was er één waarvan ze hield. En daar had ze nou alles voor over. Zijn foto kocht ze. Er zijn zoveel mensen die naar de kerk gaan. En die zo graag van Christus beter willen worden. Zonder dat ze hem zelf begeren. Mag het in uw hart en leven zo zijn. En zo worden. Zoals het vers het zingt. Mijn Jezus, ik hou niet van uw hemel. Maar ik hou vooral van uzelf. Amen.